Goedemorgen gemeente, gast in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is dominee Van Meijeren uit Utrecht onze voorganger. Vanmiddag hopen we te gaan luisteren naar dominee Doorneweert uit Strijen. Het benefietconcert ten behoeve van de restauratie van de klokkentoren heeft €680 opgeleverd. De eerste diaconale collecte is bestemd voor de project 1027, dus het binnenlands diaconaat. En de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. Bij de uitgang staan de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ik wens u en jou een gezegende dienst toe. En ter inleiding op deze dienst zingen we lied 452. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Gods lof met psalm 138. Eerst vers 1 en 2 en nadat wij Gods gebod hebben gehoord, vers 3 en vers 4. Onder het oog van de goden wil ik voor u zingen, mij buigen voor uw heilige tempel. Psalm 138. Hoe wil God dat wij leven? Vanmorgen horen we dat uit Leviticus 19. En wij horen dat met Israël mee. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Amen. Verootmoedigen wij ons voor God en bidden we om het licht van zijn geest. Heere God, genadige Vader, u danken wij voor deze dag, voor deze stilte en voor deze ruimte. Dit is de plaats waar gij ons wilt ontmoeten, waar wij met eerbied en ontzag uw heiligheid begroeten. Op de eerste dag, de Paasdag. O God, waar hebben wij het aan verdiend dat u aan ons denkt? En dat u niet zonder ons God wil zijn. Wij spreken eerlijk voor u uit dat wij kleine mensen zijn, maar ook schuldige mensen zijn, die gezondigd hebben in gedachten, in woorden en daden. Ja, in situaties waarin wij hadden moeten spreken, waarin wij hadden moeten handelen. O God, ontferm u over ons en schenk ons vergeving. Vernieuw ons leven door de kracht van uw geest. En zie ons aan in Jezus Christus, die alles heeft volbracht. Laat die gezindheid in ons zijn die er ook in Christus is. En laat die ons doen en laten doortrekken. Barmhartige God, wij zijn hier gekomen ook in het vertrouwen dat u een woord voor ons hebt vanmorgen. En daar bidden wij ook om, dat u ons aanspreekt met uw woorden van leven. Dat u ons aanstoot met uw geest die levend maakt. Breng ons alstublieft op andere gedachten, op nieuwe wegen van uw heil. Wegen van geloof en hoop en liefde. Wij smeken u om uw geest die levend maakt, die levend doet. Kom in ons midden, o God. Maak ons tot uw dienst en lof bereid, zoals wij hier zijn samengekomen. En als wij deze dienst misschien op een andere plek meebeleven. Wij wachten stil op uw ontferming. Ons hart heeft zich in u verheugd. In Jezus' naam. Amen. Er zijn vanmorgen twee lezingen. De eerste schriftlezing is uit het boek Daniël in het Oude Testament. Daniël 1. En dat gedeelte staat ook centraal in de preek. Daniël 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun namen. Daniel noemde hij Beltsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor meneer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van de groep, uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij eten, en water, zodat we drinken. En laat in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zij er gezonder uitzagen dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Hier eindigt de lezing uit het Oude Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 11. Filippenzen 1, vers 8. Paulus schrijft aan de Filippenzen: want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Zo luidt het woord van God. Centraal staan de woorden uit Daniel 1, vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten, te verontreinigen met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. U krijgt nu eerst gelegenheid om uw liefdegave te geven. En wij zingen van Psalm 119, vers 5 en vers 14. Psalm 119, 5 en 14. Na de preek zingen we Psalm 91, vers 1 en 5. Psalm 91. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te verontreinigen met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Gemeente van Jezus Christus. Dit hoofdstuk zet in met de Babylonische ballingschap. Naar die tijd wil de schrijver onze gedachten verplaatsen. Nebukadnezar, de koning van Babylonië, vernedert het Joodse volk. Hij voert mensen in ballingschap. En voordat de tempel verwoest wordt, rooft hij de tempelschatten en brengt ze onder in de schatkamer van zijn eigen god in Sinjar. Het is een hartverscheurend verhaal. Te meer, ik weet niet of het u is opgevallen, dat er staat dat de Heere God koning Joachim aan Nebukadnezar uitlevert. Het is de Heere God die hem een deel van de tempelschatten in handen geeft. En dan klinkt ook nog die naam Sinjar. En dat is nou juist het land waar lang geleden de torenbouw van Babel is ondernomen, die eindigde in een spraakverwarring. Dus als je het goed aanvoelt, Israël wordt teruggebracht naar het gebied waar ze eenmaal via Abraham zijn uitgeleid. Het heeft iets van terug naar af. Alsof er niets gebeurd is al die eeuwen. En dan geeft Nebukadnezar de opdracht om een selectie van adellijke en voorname jongens naar zijn paleis te brengen. Ze moeten knap zijn, zonder enig gebrek en heel erg slim natuurlijk. De fine fleur van het overwonnen Joodse volk. Die jongeren krijgen een 3-jarig traineeship, zouden wij vandaag de dag zeggen. Om te worden opgeleid tot topambtenaren aan het hof van de koning. Aspinas, het hoofd van de hovelingen, moet hen onderwijzen in de taal en de literatuur van Babel. Maar het gaat nog verder. De koning stelt een dagelijks menu vast van de koninklijke tafel. En de wijn die hij drinkt, krijgen zij ook te drinken. Het is één grote gelijkschakelingsoperatie. Eén grote assimilatie waaraan deze jongens worden blootgesteld. En het is het oude verhaal dat de hele geschiedenis doorgaat. Hou er nou mee op om Jood te zijn. We zullen jullie de rijpe vruchten van onze welvaart in de schoot laten vallen. Maar dan moet je natuurlijk wel onze taal leren, onze geschriften tot je nemen en helemaal thuis raken in onze superieure cultuur. En, zegt het verhaal, jullie krijgen ook nog een nieuwe naam. Van 4 jongens wordt dat hier verteld. Daniël, mijn rechter is God. Ganania, de Heer is genadig. Azaria, de Heer is een helper. Misaël, wie is als God? Ze krijgen in Babel namen, nieuwe namen, die op de een of andere manier met de goden van Babylon te maken hebben. Ik heb nog niet gezegd, maar waarschijnlijk gaat het om jongens van een jaar of 14, 15. Moet je je voorstellen. Alles wordt hun afgenomen. Hun vrijheid allereerst, maar ook hun innerlijk leven, hun taal, hun eetgewoonten. Zelfs hun namen. De namen waarmee ze door hun vader en moeder zijn genoemd. Namen waarin het verlangen doorklinkt voor hun leven. Mijn rechter is God. De Heer is genadig. De Heer is een helper. Wie is als God? Daarmee is alles volkomen duidelijk. Jeruzalem, dat is geschiedenis. De tempeldienst, voorbij. De Joodse cultuur een overwonnen cultuur. En de God van Israël eveneens passé. Welkom in de nieuwe wereld van Babel. Zitten daarin nou ook aanknopingspunten voor ons leven? Zou je dat ook van onze situatie kunnen zeggen? De kerk is ook in ballingschap. Wij leven in een Babelcultuur. Dat soort uitspraken, die klinken wel eens. Eerlijk gezegd, dat zijn wel grote woorden. Ik merk bij mezelf dat ik voorzichtiger ben geworden om die woorden zomaar te hanteren, want zijn ze niet te groot? Kunnen we dat wel zo zeggen? Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van godsdienst die wij hier kennen en die we ook mogen koesteren, ook vanmorgen. We mogen hier samenkomen zonder dat ons een stroopbreed in de weg wordt gelegd. Er is ruimte om te geloven in ons land. En een Babelcultuur, veel van onze wetgeving, van onze maatschappelijke waarden, dragen de sporen van de christelijke traditie. We kennen vrijheid van onderwijs. We leven in een rechtsstaat. Goddank. Ja, maar je kan ook nog op een andere manier naar kijken. En dan zie je, dan ervaar je dat onze samenleving de laatste 50 jaar drastisch is veranderd. En Nederland is nooit een land geweest waarin het christendom echt staatsgodsdienst was. Maar het christelijke verhaal, om zo te zeggen, was wel een belangrijk verhaal. Dat bij veel mensen bekend was. Waar ook de media veel aandacht aan besteden. Maar inmiddels zijn wij een samenleving geworden met allerlei religies en levensbeschouwingen en vormen van spiritualiteit naast elkaar. Met allemaal verschillende verhalen die een claim doen op waarheid. Sterker nog, we zijn vooral een samenleving geworden waarin het geloven in God, in een God, als achterhaald wordt beschouwd. God, ja, daar deden mijn opa en oma aan. Die gingen dan ook altijd bidden voordat ze gingen eten. Dat was eigenlijk wel mooi. Maar dat is echt wel iets van vroeger. Toen was het de tijd voor God en nu is het de tijd voor de mens. Ik las in Trouw dat rabbijn Jacob zei het zo. Normaal vinden ze je nu pas als je seculier denkt. Religie wordt gezien als een exotische hobby die mensen hebben. Heeft hij niet gelijk? En dat kan ook voelen als een soort ballingschap. Je voelt je ontheemd. Je verlangt terug naar vroeger. Op zoek naar de verloren tijd. Of er maakt zich een geest van bedruktheid van je meester. Of juist een soort strijdbaarheid die de plank mislaat. En je kan ook bij jezelf gaan merken dat allerlei geloofszekerheden aan het wankelen zijn. In zo'n wereld waarin op geen enkele manier rekening wordt gehouden met God, waarin alles relatief is geworden, is het allemaal wel waar wat ik van huis uit heb meegekregen? Of als ik denk aan dat plechtige moment dat ik belijdenis deed. Ja, in een omgeving waarin naar de kerk gaan gewoon wordt gevonden, daar is geloven niet zo moeilijk. Maar hier op mijn werk sta ik als christen soms met de mond vol tanden. Ballingschap. Gemeente, de schrijver van dit boek vertelt wat er van deze vier jongens van 14, 15 terechtkomt. Daar in Babel. Let op dat ene zinnetje. Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. De Statenvertaling zegt, nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de spijzen van de koning en met zijn wijn. Daniël wil zijn bord niet leeg eten. Waarom niet? Wat zit daarachter? Nou, misschien was die wijn die hij kreeg wel voor een plengoffer gebruikt. Een offer waarin de wijn wordt uitgegoten voor de godheid. Een offer aan een Babylonische god misschien wel. Met het eten kon ook wel zoiets gebeurd zijn. Ja, dat kan, maar ik denk het is nog meer. Daniël wil ernst maken met de spijs- en de drankwetten van de wetten van Mozes, de Torah. Het is een gelovige Jood verboden onrein voedsel te eten. Alleen wie rein is, kan tot God naderen in zijn tempel in Jeruzalem. De rabbijnen zeggen dat had Daniël nog net geleerd. Nog net voordat hij naar Babel was weggevoerd, als zoon van de wet. Moet je voorstellen, dat is toch wel heel bijzonder, dat Daniël hier een grens trekt. Kijk, dat hele opleidingstraject, inleiding in de Babylonische cultuur, daar staat hij nog steeds voor ingeschreven. Zijn taal, zelfs zijn naam, laat hij zich afpakken. Maar op dit ene punt laat hij zich niet assimileren. Je kunt alles met me doen, maar op dit punt van de reinheid blijf ik Jood. Blijf ik trouw aan de Heer mijn God. Dat is natuurlijk tegelijk ook wel een beetje vreemd. Dat je je aan reinheidsregels houdt om tot God te kunnen naderen in de tempel. Die tempel zullen Daniël en zijn vrienden nooit meer zien. Die ligt in puin. Dat verhaal is uit. Ja, tenzij je gelooft dat die God van de tempel in Jeruzalem zich ook in Babel laat vinden. Tenzij je gelooft dat deze God, de God van Israël, de levende God is, die niet samenvalt met een cultuur die verdwijnt. Nou, dat geloven ze. Daar vertrouwen Daniël en zijn vrienden op. Zij zien er naar uit om God, de God van Israël, op een nieuwe manier te leren kennen in de ballingschap aan het hof van Nebukadnezar. Zit daar ook niet een geweldige bemoediging in voor de kerk, voor de gemeente van Christus? Voor ons. Wij kennen de verhalen. God is de God van onze vaderen. En van onze moederen. In de 20e eeuw. In de 19e eeuw. In de 17e eeuw. Heimwee kan je overvallen. Als je erover nadenkt. Maar gemeente, de Heere God valt niet samen met die wereld. Die wereld waarin de kerk een zekere macht had en gezag. God valt niet weg als die cultuur van toen wegvalt. Nee, de Heilige Geest schrijft wegen in de tijd. Ook in onze tijd. En Jezus heeft het beloofd aan zijn leerlingen, aan zijn volgelingen. Zie, ik ben met u, met jullie. Al de dagen, tot de voleinding van de wereld. God is de eeuwig trouwe, die ook daar in Babel zijn mensen niet vergeet. Daar vestigen Daniël en zijn vrienden hun hoop op. En dat vertrouwen brengt hen ook in beweging. Zo te lezen, als je verder leest, dan heeft Daniël een hele strategie. Eerst spreekt hij er het hoofd van de hovelingen op aan. En dan staat erbij, God zorgde ervoor dat hij hem gunstig gezind was. Maar toch laat Aspenas het afweten. Hij zegt, als u niet het koninklijke menu volgt, dan zou uw uiterlijk er wel eens op achteruit kunnen gaan. Dan zie je er minder goed uit dan die andere jongens. Dat is veel te riskant. Ik word daarvoor verantwoordelijk gehouden. Dus niet alleen Daniel en zijn vrienden lopen grote risico's, maar ook Aspenas. Dan neemt Daniel een lagere functionaris in vertrouwen. En die kamerheer heeft meer moed dan de hogere ambtenaar. Ze besluiten een proef te nemen. 10 dagen lang eten die 4 jonge mannen alleen groenten en drinken ze uitsluitend water. Dus niet die overvloedige spijzen van de koning en ook geen wijn. En als de testperiode van 10 dagen erop zit, aan het einde van die 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle andere jonge mannen. Nu kan het lijken alsof daarmee een pleidooi wordt gedaan voor weer een nieuw of rigide vegetarisch dieet, waar je van opknapt. Maar daar heeft het nou juist niks mee te maken. De verteller wil zeggen, Daniel en zijn vrienden, ze worden door God gezegend. Zij zijn trouw aan God en zijn gebod. En daarin ervaren ze dat ze mogen wonen in zijn schuilplaats. Hij zorgt voor hun. Zelfs zo dat ze worden gezegend met wijsheid en kennis en verstand. Na 3 jaar steken ze met kop en schouders uit boven alle magiërs en bezweerders in heel het koninkrijk van Babel. Het koninkrijk van Nebukadnezar. Nou is er een Amerikaans kinderliedje dat zingt Dare to be a Daniel. Je kunt het wel vinden op YouTube. Durf een Daniel te zijn, zo heet het liedje. Als we dit hoofdstuk vanmorgen lezen, dan zit dat er natuurlijk ook in. Durf een Daniel te zijn als je 14 bent of 74 of 49. Durf een Daniel te zijn. Oké, maar hoe dan? Op welke manier dan? Ik denk aan een paar dingen. Allereerst wordt in dit Bijbelgedeelte duidelijk gemaakt dat geloven ook een buitenkant heeft. Het vertrouwen van Daniel op God, dat heeft gevolgen. In dit geval voor zijn dagelijkse maaltijd. Daar trekt hij een grens. Hoe komt dat vertrouwen op God aan het licht in mijn eigen leven? De geschiedenis van Daniel wil ons vrijmoedigheid leren. Om naar buiten te treden als gelovig mens. Om je daar niet voor te schamen. Ja, om zelfs een grens te trekken als dat nodig is. Ja, maar wanneer is dat dan nodig? Dat wil ik hem wel even weten. Daniel protesteert niet als hij een andere naam krijgt, of als hij de taal van de vijand moet leren. Als gelovige moet je blijkbaar ook compromissen sluiten. Zeker, dat kan ook niet anders. Maar gemeente, wie alleen maar compromissen sluit, steeds weer nieuwe compromissen sluit, die gaat aan aanpassing ten onder. Dominee dichter Willem Barnard schreef, christendom dat alleen maar levensovertuiging is en niet ook levensstijl, dat heeft geen zin. Dat heeft geen betekenis. Maar goed, dan blijft de vraag, Wanneer is dat nodig, een grens stellen? Wij lazen, gemeente, wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi, even later. Hij schrijft: ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijngevoeligheid, zodat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Zou Paulus dit niet bedoelen? Laat je leven vormen door te bidden, om de leiding van de Heilige Geest. Laat je leven stempelen door de omgang met de woorden van God, hier in de kerk en thuis. En je zult gaan onderscheiden waarop het aankomt. Zou Paulus dit niet bedoelen? Blijf in de buurt bij Jezus. Concentreer je op Hem. Ook door je doop en door het avondmaal. Concentreer je op Hem. En je zult merken dat je leven wordt omgevormd. Gemeente, het is dus een geestelijk leerproces. En dat klinkt ook door bij Daniël. Hij nam zich voor in zijn hart, staat er. En dat is in de Bijbel de plek waar de beslissingen vallen. Daniëls keuze is diep geworteld. Zijn leven in Babel kent een buitenkant, zeker. Maar zijn leven in Babel kent ook een binnenkant van de omgang met God. Tja, en nou laat dit eerste hoofdstuk van Daniël voor ons gevoel zich tenslotte toch lezen als een soort succesverhaal. Daniël en zijn vrienden vertrouwen op God. En dat levert schoonheid op en rijkdom en wijsheid. Dat is nog eens een geloof, zeg. Wij weten vaak wel beter. Vertrouwen op God. Geloven. Het spreekt op geen enkele manier vanzelf. Vaak is het: ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Geen succesverhaal in ieder geval. Toch, gemeente, wat het slot van dit hoofdstuk wil onderstrepen, dat is dit. Wie zich aan de God van Daniël houdt, aan de Vader van Jezus Christus, wie zich daaraan houdt, die heeft toekomst. Die heeft toekomst. En dat klinkt ook door in het allerlaatste vers. Daar staat: Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Kores, van Cyrus. Dat is eigenlijk een heel raar zinnetje. Want het springt ineens 70 jaar verder in de tijd. Naar de Perzische koning Cyrus, Kores. De koning die de macht van Babylon zal breken. Proef je het? Ook al lijkt Nebukadnezar op dit moment oppermachtig, Babel is niet het eindpunt. Echt niet. Dit type macht gaat aan zijn eigen gulzigheid ten onder. Het is Gods macht die stand houdt. Hij regeert over de machtigen van deze aarde. Hij is koning. En het is zijn rijk dat komt. En Daniël, als je goed kijkt, gemeente, is het Daniël die daarvan hier al getuigt. Voor het koningschap van God. Achter zijn bord met groenten. En met zijn karaf vol water. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we danken en bidden. Eeuwig trouwe God, wij prijzen uw naam voor uw woorden van leven. Wij danken u dat u koning bent. En dat u toewerkt naar uw toekomst van vrede en gerechtigheid. U bent de levende God. Uw macht houdt stand. En al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het u, o Heere. We danken u voor wat u ons geeft in onze samenleving aan zoveel goede gaven. Geef ons ook ogen om die op te merken. Heere God, wij leven zo vaak alsof u er niet bent en alsof alles van ons afhangt. Wij danken u dat u ons leert leven van uw grote daden. We bidden u, bewaar ons daarbij. In onze wereld die zo vol is met onheilsfeiten, waar we uw tekenen vaak niet zien, waarin zoveel stemmen klinken, we danken u dat wij de stem van de goede herder mogen horen. En bewaar ons daar alstublieft bij. Geef ons de moed, de vrijmoedigheid van Daniël. Leer ons vandaag weer, Heere God, dat het geloof een buitenkant heeft die gezien mag worden. Misschien wel op het scherpst van de snede. En leer ons ook te onderscheiden waar het op aankomt voor een ieder van ons persoonlijk. Schenk ons uw geest. Leer ons de omgang met u te beoefenen. In uw woorden die we horen en in de woorden die we zien en mogen proeven van brood en wijn. Doe ons weer ontdekken dat het geloof ook een binnenkant heeft. Heere God, wij bidden u voor Israël, uw volk. Laat de stem van de Tora hen richten, zo bidden wij u ook moedig. Dat zij ook zal zien wat tot haar heil dient. We bidden om vrede voor Jeruzalem, voor Joden en Palestijnen. Heere God, denk aan uw gemeente in deze wereld. De gemeente in de verdrukking, op de vlucht. De gemeente die het moeilijk heeft in Noord-Korea, in Pakistan en op andere plekken. O God, hou haar staande. We bidden ook voor uw kerk in het Westen. Hou ons staande en bewaar ons bij Christus. Open ons hart voor uw stem. Zo bidden we ook voor de synode van onze kerk die deze week wordt gehouden. Wilt u met uw geest de broeders en zusters licht geven? Zegen de synode met inzicht en fijngevoeligheid. Om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt voor ons in deze tijd. Denk ook aan uw gemeente hier in Zwijndrecht, o God, met de kerkenraad en de dominee, met allen die zich inzetten. Heere God, geef dat wij licht mogen verspreiden, dat wij uw licht mogen weerkaatsen naar onze naasten toe, dat die zullen merken dat wij hier vanmorgen zijn geweest. Beziel ons daartoe met uw Heilige Geest. We bidden voor jonge mensen die hun weg zoeken in het leven, in het bijzonder. Zegen hen met uw genade, met wijsheid en met vrijmoedigheid. En dat zij ook de oudere generaties daardoor mogen inspireren. Zegen ons, o God, als wij oud geworden zijn, met uw vrede, met de hoop op uw rijk. Zo schuilen wij bij u. Met alles wat ons bezighoudt. Zo bidden wij u voor wie niemand bidt. spoor ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 146, vers 1, 3 en 8. Prijs de Heer met blijde galmen. Hef nu uw hart omhoog tot God, ga heen in vrede, ontvang zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ja, heb je nog wat? Ja, heb je nog wat? Ja.